snel, veilig en stijlvol? Ontdek BeSafe Charm, een medisch sieraad met QR-code waarmee hulpverleners direct jouw belangrijke info zien. Ideaal bij bijvoorbeeld epilepsie, dementie of voor sporters en ouders. Check BeSafeCharms.nl of volg @BeSafeCharm op Instagram. BeSafe Charm, jouw veiligheid in één scan.
Ja, hoe ga je ermee om? Je wordt verwacht naar een Nederlands examen te komen, maar je krijgt bericht dat je meest nabije persoon midden in een bombardement zit.
Hoi, mijn naam is Gerda.
En mijn naam is Erwin.
En samen maken wij de Vlakke-podcast.
Ik ben Marije van de Knaap en ik ben theatermaker, trainer, dagvoorzitter. En ook actrice.
Okay.
Daarnaast... Oh, die hadden wij nog niet gehoord.
Nee, inderdaad. Nee. Is dat je uiteindelijke vak ook? Of?
Ik ben uitvoerend theatermaker. Dus dat is eigenlijk
mooi,
het
dit.
Beetje de allround verhaal.
Oh, ja.
Dus ik heb geleerd te acteren, te regisseren, maar ook het te maken en het produceren.
Mm-hmm.
Dus daarin heb je gewoon echt geleerd om je eigen stukken te maken. Ja.
Cool.
Je bent allround.
Ja. Maar het is alleen maar het zakelijke. Hè? Ik ben ook nog moeder en een vrouw van een geweldige man. Dus.
Jij bent ooit, heb je gedacht als jong meisje, ik ga theater in of ik wil actrice worden? Was dat echt zo'n meisjesdroom?
Het is gegroeid, die droom. Ik ging op mijn derde al mee met mijn moeder en mijn zus naar een musicalvereniging in Den Haag. Ja, er wordt hier geknikt en de vinger omhoog gegaan. We zijn twee Hagenezen. Of Hagenaars, hoe je het wil zeggen. Maar daar heb ik verschillende musicals mee gedaan. Echt van Glimwormpje tot Annie, musical Annie en Alice in Wonderland. En toen werd ik min of meer ontdekt door de regisseuse. Ik was altijd een heel stil, verlegen meisje die altijd zei, vertel jij het maar, want ik vind het te spannend.
Oh, echt?
Ja.
Oh, dat heb je nou niet meer.
Dat is helemaal
jammer,
weg.
Jammer, die stille is er niet meer. Nee. En dat kwam eigenlijk, ik had op twee musicalsverenigingen gezeten. En één, de oude vereniging, zei, voor Joop van den Ende vragen ze jonge meisjes die mee kunnen doen voor Les Miserables. Zou Marije dat niet kunnen doen? Nou, toen heb ik meegedaan, door al die auditierondes gekomen. En toen heb ik mee mogen doen met Joop van den Ende, mm-hmm. met Les Miserables.
Want, hoe oud was je toen?
Ja, dat was groep 7, denk ik. Dus,
of 8.
Nee, tien bent, zoiets.
Ja,
negentien. En toen heb ik dus in Carré mogen staan.
Wow.
Elp Zolder van Carré repeteren. Mm-hmm. Nou, ook heel bijzonder. In die tijd speelden Paul de Leeuw en Karen Bloemen mee en Danny de Munk. Dat is allemaal heel bijzonder naar het Circus Theater. En toen kwam ik dus weer bij mijn normale of de gangbare theatervereniging Rijswijks Jeugdtheater.
Rijswijks.
Ja. En toen dacht die regisseuse, ik heb misschien niet alles gezien van Marije. En toen kreeg ik kansen om grotere rollen te spelen. Dus ineens van één zinnetje tekst werd het ineens de hoofdrol.
Lappen. Echt waar?
Ja.
Wat leuk. En dat want je zei net, ik was een stil en verlegen meisje, maar toch ontwikkelde je daar door die rollen en door dat vertrouwen wat je kreeg misschien wel?
Ja, ik denk dat de magie van theater is.
Mm-hmm.
Dat je lekker iemand anders mag zijn.
Ja. Mm-hmm. Ja.
En dat wat je speelt eigenlijk superleuk is. En misschien is het wel een grotere extraversie van jezelf. Ik denk dat je altijd als speler een stuk van jezelf meeneemt. En dat wat ik misschien niet durfde te laten zien, kon ik in een veilige kring wel laten zien.
Ja, ja. Grappig, hè, hoe dat dan gaat.
Ja.
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 Oké. En toen werd je groter?
Toen werd ik groter en toen ontdekte ik ineens, het is leuk. En mensen vinden dit leuk wat ik doe. En het werkt op mensen. En toen merkte ik ook ineens dat de applaus natuurlijk ook best leuk is. Dus die had natuurlijk ook impact. Dus ik dacht, ik word actrice inderdaad. Maar mijn ouders zagen dat niet gelijk zitten. Die dachten, acteurs, die krijgen niet zoveel betaald. Kunnen die wel ooit iets bereiken? Waar gaat dat heen? Dus doe maar eerst even een opleiding tussenin. Dus ik heb eerst nog sociaal werk gedaan in Delft. Dus dat heb ik eerst gedaan. Maar dat was echt voor mij een tussenopleiding. Dat was niet wat ik echt wilde. En toen dacht ik, nu is het eindelijk tijd. Nu ga ik naar het HBO van de theateropleiding. Dus dat had ik helemaal uitgestippeld. En de regisseur zei ook, je maakt wel kans. Je moet wel iets volwassener worden. Ik was best wel veilig opgegroeid. Maar goed, dat liep toch een beetje anders.
Want?
Ja. Sorry. Dat was een cliffhanger.
Ja. Dat was of hij op had te waren. Ja.
Nee, ik wilde dus naar Amsterdam gaan, naar een theateropleiding. En dat liep anders, want ik ging naar de katholieke kerk. Dat deden wij wekelijks. Nu had de pastoor een avond georganiseerd voor jongeren. Daar kwam een theater optreden. Op dat moment had ik er niet zoveel zin in, dingen van de katholieke kerk. Dus mijn broer en mijn broertje gingen daar heel trouw heen. Die waren helemaal lyrisch over die voorstelling. Ik dacht, doe normaal. Dit is een christelijk iets. Kom op, wij vinden de kerk toch stiekem helemaal niet leuk. We gaan wel, maar... Dus die zei, Marij, kom nou. En ik ging toch met die mensen praten. Uiteindelijk was niet naar de voorstelling geweest, maar ik ging met ze praten. En die mensen, die straalden wat uit. Ik denk, wat heb jij wat ik niet heb? Dus dat heb ik gevraagd aan ze, die acteurs. Het was een internationaal gezelschap. En die zeiden, ja, ik geloof in God. En wij gebruiken theater om over God te praten. En ik dacht, ja, God, oh, gaan we het over God hebben? Moet dat nou allemaal? En toen zei ze, maar zou je dit niet ook leuk vinden? Om theater te spelen door heel Europa? Met je eigen leeftijdsgenoten?
Nee, dat vind ik niet zo zitten, hoor. Totaal niet.
En dan in een busje, lekker toeren. Nee, je bent 18, dat wil je niet. Nee. Amsterdam of rondtoeren door Europa. Nou, dat was de afweging.
Ja, nou.
Nou, je raadt het al. Toen dacht ik, ja, dat zie ik wel zitten. En toen zei ze, ja, maar het is wel een combinatie van een bijbelschool. Een protestantse bijbelschool. En toen dacht ik, nou ja, ik ga iedere week naar de katholieke kerk. Ik weet nu toch alles.
Dat neem ik op de koop toe.
Dat dacht ik echt. Maar ik was zo diep geraakt dat ik huilend thuis kwam. En waar ik bij het avondeten nog had gezegd, ik ga naar Amsterdam, ik wil op kamers, ik ga me nu voorbereiden voor de theateropleiding in Amsterdam. Vonden mijn ouders niet zo'n goed idee. Maar toen ik terugkwam na die avond bij de kerk en ik zei, ik wil naar Zweden, want daar is die bijbelschool met dat theater. Zei mijn vader, nou, daar moeten we dan toch eens even over nadenken. Waarop mijn moeder zei, hey, hallo. Die tikte hem zo aan van, hey, zullen we hier niet eerst even intern over praten voordat ze eens naar Zweden gaat in plaats van Amsterdam. Maar toch zat ik 3 maanden later in Zweden. Maar dat heeft voor mij wel een draag gegeven in hoe ik ben als actrice. Want eerst dacht ik eerst de roem en de glitter en de glamour allemaal voor mezelf. Maar ja, ik moet toch wel bekennen dat op die bijbelschool ik echt God op een totaal andere manier heb leren kennen dan ik ooit had bedacht. En dat nu mij wel echt een ander persoon en daaronder ook eens een andere speler of actrice of theatermaker heeft gemaakt.
Je gebruikt nu ook het theater om een boodschap te vertellen? Of gebruik je de kennis die je hebt vanuit je geloof om iets voor de anderen te betekenen?
Mooi. Ik denk beide wel. Ja, ik denk daar waar ik voorheen echt alleen maar roem voor mezelf wilde, heb ik nu zo gezien de impact hoe het is wat theater sowieso kan doen. En wat het dus ook voor anderen kan doen. Ja. Dus dat je daar best wel ook een podium hebt om iets te brengen. Dus gebruik je dat of niet? En ook wat het dus voor anderen kan geven als je anderen laat meespelen.
Ja, dan krijg je die wisselwerking natuurlijk.
Precies, ja.
Gewoon mooi. Mooi. Maar goed, hoe lang duurde dat hele reizen door Europa? Hoe lang heb je dat gedaan?
Ja, dat was ongeveer 9 maanden.
Oh, dat is best wel lang, hè?
Ja.
Maar niet alleen in Zweden, denk ik dan, want je bent Europa doorgetrokken.
Ja, dus het was 3 maanden interne bijbelschool. 's ochtends dus theorie, bijbel, echt hardcore. En handen in de lucht. Ik dacht zo, dit heb ik allemaal nog nooit meegemaakt. Wat doen ze hier allemaal? Man, spannend.
Er ging een wereld voor je open.
Nou man, ik dacht, ja, ben ik hier in een secte? Wat is dit allemaal? Totdat ik God leerde kennen als iemand die heel persoonlijk werd. En die mij allemaal dingen wilde vertellen. Wow, dit is ook heel bijzonder. Maar toen het ging elke keer op en af ongeveer 3 weken toeren door Europa. Dus ik ben in Zweden veel gaan toeren. We zijn naar Finland geweest. We zijn naar Nederland geweest, naar België geweest en naar Bosnië. En toen had ik het te pakken dat ik dacht, ja, dat theater is fantastisch. Maar ook, wat bent u fantastisch, God dan voor mij? Mm-hmm. Dus toen ben ik daarna nog 2, 3 jaar in de zending geweest.
Waar was dat?
Ja. Ook overal. In India, in Litouwen, in Tsjechië, in Zuid-Afrika.
Yeah. Heb je dat ook in groepsverband gedaan of ging je dan solo?
Veel in groepsverband, maar sommige dingen wilde ik ook in mijn eentje verkennen. En dan ging ik met een wereldwijde organisatie samenwerken.
Ja.
Ja.
Oh, een hoop dingen gedaan, hè?
Nou ja, dan...
En ze ziet er nog zo jong uit.
Ja, dat ook nog eens. Ja, maar dat vormt je wel natuurlijk uiteindelijk. Met wat je misschien nu doet. Dat geeft je een goede bagage.
Ja. Nou ja, je hebt veel dingen mogen zien en mogen meemaken. En dat is altijd rijk, denk ik. Ik denk, elke ervaring in het leven is rijk. Of Zeker. Het nou heel verdrietig is geweest of heel mooi. Het brengt je wel iets, uiteindelijk. En als je dan met andere culturen meemaakt... Ja, ik heb in Zweden ook moeten meemaken de eerste keer... dat ik op die kamer kwam van die bijbelschool. Ja, ik begin al te lachen, want ik moest een kamer delen met 5 andere meiden. En dat was allemaal stapelbedden. Nou, ik was als eerste, ja, dan ben je toch een klein beetje egoïstisch. Of ik was egoïstisch, laten we het bij mij houden. Dus ik koos het beste bed uit, het hoekje. Dat ik denk, nou, toch nog een klein beetje privacy.
Niet middenin.
Nee, dat is wat me iets too much. Want ik vond 5 al best veel. Dat was ik niet zo gewend. En toen kwamen er 3 Zweedse meiden in. En die gingen ze praten. En die zei de hele tijd, oh, jakka trut. En ik dacht, oh nee, ze vinden me een bitch. Ze vinden me een trut. Ja, mijn Engels was uber slecht. Trut, ja, trut betekent trut, toch? Dus nou, de eerste 3 dagen voelde ik me erg ongemakkelijk. Ik dacht, dit gaat echt voor geen meter. Waar ben ik beland? En dan op een gegeven moment denk je, ik ga toch maar de stoute schoenen aantrekken. Wat bedoelde je nou met dat trut? Ja, wat bleek nou? Die 3 meiden, die hadden ook heel lang gereisd. Zweden is vrij lang natuurlijk. Dus die hadden het heet over, ik ben zo moe. Dat betekent dat. Zo. Ik ben zo moe.
Nou, dat viel mee.
Dat viel mee, ja. Maar ja, dat weet je niet. De eerste 3 dagen moet je doorheen zien.
Ja, ze waren niet jaloers op jouw hoekje.
Nee, nou ja, misschien. Of hebben ze het nooit gezegd.
Ja, dat kan ook nog.
Ja, maar dat vind ik het fascinerende. Ook gewoon handgebaren in sommige culturen. Wat ik nu aanwijs heb, mijn vinger bij mijn slaap. Wij zeggen, hé, hey, koppie, jij bent heel slim. In andere culturen is, nou, je bent superdom.
Okay.
Dus dan denk je complimenten geven. Nou, jij bent super slim. Ja, een rot. Een ander voelt zich erg beledigd.
Ja, zeker. Ja.
Wat maak je me nou?
Ja, dus je moet landswijs landseer, maar je moet ook de taal leren kennen. Dus niet alleen de spreektaal, maar ook de gebarentaal dan, zeg maar. Zeker in theater.
Is wel handig.
Ja, toch?
Als je niet heel veel bloopers meemaakt als ik.
Nee, maar je moet... Er is natuurlijk non-verbale...
Communicatie
is ook in theater heel belangrijk.
Zeker.
Maar dan ook helemaal als je in andere culturen begeeft, zeg maar. Want dat kan daar zomaar overal weer anders zijn. Dus je leert niet alleen om je eigen thuis te voelen in een ander land, of om te gaan met de mensen uit een ander land, maar ook om de taal en de gebaren. Je moet het volledige plaatje leren kennen dan.
Ja.
Maar dat gaat misschien ook wel deels vanzelf.
Ja, en met vallen en opstaan.
Ja.
Ja, wat ik bij mezelf merkte, in Zweden ben ik dan heel lang geweest. In Zuid-Afrika ben ik in mijn eentje 6 weken geweest. Ook wel mezelf aangesloten door mijn christelijke organisatie.
Oké, dat wel. Ja.
Want ik denk, nou, het is ook wel veiliger als vrouw alleen.
Het is een spannende omgeving daar.
Ja, precies.
Ja.
Dus dat dacht ik, nou, ik wil wel daarin toch een soort mijn veiligheid ombouwen. Mm-hmm. En daar werd ik ook in mijn beleving geroepen door God van, ga met vluchtelingen iets doen. Want dat was ik eigenlijk helemaal stond niet op mijn vizier.
Nee, ik kan me voorstellen. Je zat in een heel andere hoek uiteindelijk, toch?
Ja, ik was na de 3 jaar zending heb ik een theateropleiding in Amsterdam gedaan.
Mm-hmm.
Heb ik afgerond.
Toch nog Amsterdam.
Toch nog wel.
Finally.
Dat is toch gebeurd.
Ja, ik zat maar te smeken bij God. Ik zeg, ja, mag het nou eindelijk, alsjeblieft.
Het mocht ook voor je ouders uiteindelijk.
Ja, ook schilder ook. Dat is ook belangrijk.
Dat scheelde ook, ja.
Dus ik mocht dat. Nou, dat was heel blij. En ik heb het dus gedaan. En toen heb ik daar voorstellingen mee gemaakt. Ik ben rondgetoerd door Nederland. Heel veel op scholen heb ik in het begin veel gedaan. En theaters. En op een gegeven moment dacht ik, ja, mijn 7 jaar. Ja, ik heb mijn droom, mijn visie behaald van wat ik wilde. Dus toen dacht ik, ja, het is tijd om weer in overweging te gaan. God, wat gaan we doen? En toen dus naar Zuid-Afrika. En toen zei hij, ga maar met vluchtelingen werken. En in eerste instantie dacht ik, nou, liever niet.
Het is een hele andere discipline misschien ook wel.
Ja,
maar als je ervan uitgaat, een mens is een mens.
Ja.
Maakt niet uit waar je vandaan komt. Alleen zou ik denken, met vluchtelingen, die hebben vaak zo'n hoop ellende meegemaakt. Zijn getraumatiseerd van veelal.
Mm-hmm.
En dat zou mij moeilijk lijken.
Ja, nou ja, ik vond het inderdaad wel spannend dus. Ik zag er echt niet op te wachten meer, omdat ik dacht van, wat een onbekende doelgroep. En inderdaad voor mij
zoiets.
Ook toch een beetje inderdaad wel spannend. Van wat maak je mee? Hoe zijn de mensen? Maar ik was er wel nieuwsgierig naar. En dat kwam eigenlijk ook midden in een begrafenis in Zuid-Afrika. Ik ging in de sloppenwijken van Zuid-Afrika, bij Cape Town, Kaapstad, ging ik lesgeven. Nou, dat is echt best wel spannend. Dus je moet dan wel je connecties hebben dat je daar veilig kan lopen. En er was, ik deed dat bij de jongeren daar. En er was altijd één jongen en die kwam altijd naar me toe. En die zat half te flirten en die zei, hey, mevrouw, ik ben jouw collega. Want ik ben ook acteur, kijk maar, ik schrijf tekst. En dan liet hij dat van zijn telefoon zien. En heel hele tijd een beetje het stoertje uithangen. Maar hij kreeg wel zijn aandacht. Ik vond het eigenlijk wel interessant, wel grappig. En ik geloof altijd, iemand moet een kans hebben. Ik heb ook mijn kans gekregen dat iemand in mij geloofde. Dus dat deed de hele tijd. En de vierde keer was hij er niet. En toen hoorde ik dat hij dood was. En hij was 17. Dus ik schrok me rot van, hé, wat gebeurt er? En er zijn heel veel bendes. Er gebeuren de naarste dingen. En hij was ineens overleden. En dan maak je dat toch met zo'n hele groep mee. En wat de impact is op die straatkinderen eigenlijk van die sloppenwijken. En ik mocht naar die begrafenis toe gaan. En dan heb je ook daarin weer een hele andere ervaring. Want toen was ik de enige, nou niet enige, maar ik denk dat er een handjevol blanken waren. En daar was ik één van.
Dus je was in de zware minderheid.
De zware minderheid. Dus een grote groep Zuid-Afrikanen. Prachtige, donkere, gekleurde mensen. En dat was dan in een basisschool. En ik wist nog dat ik daar dacht, laat me donker zijn, want ik wil niet opvallen. Ik wil het goed doen. Maar ja, dat lukt niet helemaal. Maar dan zit je daar en dan ineens begonnen ze allemaal te zingen en te dansen rondom de kist. En ik dacht, in mijn eerste instantie dacht ik echt vanuit het Nederlands perspectief, doe normaal. Wat ben je aan het doen? Hallo, moet je niet huilen? Ben je niet verdrietig? Vind je niet erg dat hij is overleden? Ben ik nou de enige die hier gaat huilen? En eigenlijk na 5 minuten dacht ik, wow, interessant eigenlijk. Wow, mooi. Mooi als je het leven kan zien dat je ook, dus ook al is het 17, 18 jaar, dat je God kan danken voor iemands leven. En dat je dat allemaal kan opnoemen wat je van die jongen geleerd hebt. En dat je het vanuit dat perspectief kan zien. En dat je kan lachen en het leven kan vieren. En nou, ik vond het zo verfrissend, zo anders, dat ik dacht, nou, ik zou het eigenlijk best mooi vinden als dat misschien op mijn begrafenis gedaan wordt. Of om het nog een keer zoiets mee te maken. En ik betrapte gewoon van, wauw, ik heb een soort normaal standaard in mijn hoofd. Maar dat is dus helemaal niet normaal. En ook al had ik heel veel gereisd en merk je dat al in andere perspectieven. Maar nu werd je zo geconfronteerd met een stukje dood, met een stukje rouw. Dat andere mensen dat op een andere manier deden. Dacht ik, oh wauw, dat is wel heel erg boeiend. En toen God begon te spreken over gaan met vluchtelingen werken. Toen dacht ik, oh nou, ik ben wel benieuwd wat ik nog meer ga ontdekken. Omdat ik nu in Zuid-Afrika ook zoveel andere dingen ontdekte. Maar ja, waar begin je dan? Ja, gaan we met vluchtelingen werken. Ja. Dus op een gegeven moment toen zag ik zoveel wonderen in Zuid-Afrika gebeuren. Ik ging bidden en dingen gebeurden. En een jongen kon weer horen en zo. Ik dacht, nou, bijzonder. Maar toen zei ik, God, hoe komt het dat hier zoveel wonderen zijn? In Nederland zie ik die bijna niet. Dit lijkt een beetje zo'n Amerikaanse film waar allemaal mooie dingen gebeuren, maar die ik niet in Nederland zie. En toen zei God, maar ben jij wel dezelfde? Durf je zo te luisteren, wat je nu doet en daarnaar te handen, durf je dat in Nederland ook te doen? Ja, toen kreeg ik wel een beetje zwetend, benauwd van ja, ik vind dat wel moeilijk. Ik ga niet op straat zomaar iemand lopen en mag ik voor je bidden of mag ik wat zeggen? Maar toen dacht ik, ja, goed punt God, dan moet ik het in Nederland ook gaan doen of dan wil ik dat ook gaan doen. Want ja, als u zo groot bent en zo liefdevol bent dat u zoveel dingen wilt doen, waarom niet? Dus even forward, we zijn in Nederland. Op een gegeven moment, ik woonde toen in Haarlem en ik was in Houten voor een afspraak. En ik zei, God, ik ben vanmiddag vrij, wat zullen we doen? Ik ga gehoorzaam zijn, kom maar. Dus ik had in mijn hoofd Houten, ik ga weer terug naar Haarlem en dan vind ik wel iets onderweg. En toen zei God, ga maar naar Amersfoort. Dan dacht ik, ja, dat is een beetje buiten mijn comfortzone. Hallo, dat is buiten mijn route, waarom? Maar wilt u me dan wel even zo snel mogelijk vertellen, bevestigen? Want ik ga dat niet zomaar doen, ik wil niet de wappie klinken. Dus kunt u me binnen 5 minuten dan een verkeersbord laten zien of iemand op de radio die iets over Amersfoort zegt? En dat werd gedaan.
Okay.
Dus ik moest naar Amersfoort. En dan ben ik ook echt wel een beetje spannend hoor. Dan word ik echt ook weer nerveus. En ik reed naar Amersfoort en op een gegeven moment links, rechts. En ik kwam bij een hotel uit. Ik dacht, oké, wat gaan we hier doen, God? Nou, ik ben ondernemer, dus ik heb mijn laptopje bij me. Dus ik dacht, nou, ik ga gewoon naar het hotel even mijn laptopje open doen. Ik ga wat mails beantwoorden. En toen kwam ik er binnen en het was daar vrij stil. En ik dat restaurant werd klaargemaakt voor de avond. Dus degene serveerster zei, joh, je kan alleen bij die leestafel en verder zijn we bezig. Ik denk, nou oké, prima. Maar ik dacht, ja, god, wat is nou de bedoeling hiervan? En daar waren twee heren aan het discussiëren. Ik vond ze eigenlijk al vanaf het begin vrij irritant. want ze waren vrij luid in hoe ze aan het communiceren waren. En ik dacht, nou, oké, wat moet ik hier... Ja, ik kan eigenlijk niet eens focussen, maar ik doe maar alsof. En god, wat gaan we doen? Gaan we bidden voor een zieke? Wat dan? Maar er gebeurde... Ja, ik kreeg niks. Dus ik dacht, nou, ik blijf maar stil. Maar ik vond die mannen steeds irritanter horen. En ik dacht, ja, misschien moet ik gewoon maar bidden dat ze naar elkaar gaan luisteren of zo. Dat ze even sorry zeggen, want dit werkt niet tussen die twee.
Idee.
Duurde lang hoor bij mij. Ik weet niet of bij jou die ideeën sneller komen, maar bij mij duurde een beetje lang.
Nou, ja, stap erop af en zeg, ik kan dat wat zachter.
Ja, dat was ook een goede geweest. Ja, die kwam niet in mij op, helaas. Nou, volgende keer zou ik die misschien meenemen. Maar goed, dus ik bad het snel. En dat gebeurde eigenlijk, dat ze vrij snel oké werden. En toen op een gegeven moment kwam een van de heren naar me toe en die zei van, sorry voor de overlast. Hij had het ook wel door. Ja, maar wie ben jij eigenlijk en wat doe jij hier? Ik zeg, nou, ik ben Marije, ik ben theatermaker. En, interessant. Ik ben al een tijdje op zoek naar een theatermaker. Oh, ja, hè, hoezo? Maar wat doe jij dan? Ja, ik werk met vluchtelingen.
Oh, kijk. Nou, ja.
Nou, en toen is het balletje gaan rollen.
Okay.
En dat is 9 jaar geleden.
Oké.
Okay. Ja.
Okay, dus je bent met hem in contact gekomen.
Gaan samenwerken
met zijn organisatie Nieuwlander, Stichting Nieuwlander.
Oké. Ja. Mooi verhaal, hè?
Ja.
Allemaal wondertjes achter elkaar. Ja.
Dit heb ik niet altijd. Laten we niet zeggen dat het alleen maar altijd is.
Ja, kan ik morgen met je afspreken of zo?
Mag altijd. Laten we een bakje doen. You never know.
Nee, alle gekheid op een stokje. Maar vanaf dat moment ben jij in Nederland aan de gang gegaan met de vluchtelingen in heel Nederland. Of verspreid, hè? Je zegt, ik heb door heel Nederland gewerkt. Maar hoe heb jij dat... ben jij theater gaan maken?
Ja, hoe heb je het voor me gegeven?
Ja, hoe heb je het voor... Juist, ja, nou, die wou ik hebben. Erg goed, zo, dank je wel.
Teamwork, jongen. Ja, fantastisch.
Ja, al 3 jaar bijna.
Elkaar ingespeeld of zo. Ja. Waar hij heel erg op zoek was, is dat hij trainingen gaf voor Eritreërs op dat moment. En hij zei, ja, dit is toch een wat geslotere gemeenschap die dingen heel snel spannend vindt. Dus misschien kunnen we daar wat meer theater in stoppen om te kijken of ze dan wat opener gaan. En dat hebben we toen gedaan. En toen merkten we ook hoe snel ze open gingen. En de Eritreese bevolking is echt wel, ja, die vinden het is echt een tegenovergestelde als een Nederlandse cultuur. Dus als je respect geeft, dan praat je zachtjes. Dan geef je een slappe hand. Mm-hmm. Je kijkt weg. En je maakt jezelf helemaal klein. Je gaat je schouders naar binnen doen. Nou, stel je voor dat iemand voor een sollicitatie zo binnenkomt met een slappe hand, wegkijken.
Dat is echt contra.
Contra. Ja, precies. En je zou eigenlijk al zeggen na 2 minuten, sorry, maar laten we dit beëindigen. Dit heeft gewoon geen zin.
Nee, je bent niet een sterke
persoon.
Ja.
Terwijl in mijn beleving, als ik nu zoveel met Eritreërs heb gewerkt, vind ik het superkrachtige mensen. Ze zijn... heel veerkrachtig. Ze zullen altijd doorgaan. Altijd. Maar ik vind ze vrij hardwerkend. En niet zo snel opgevend. Terwijl ze wel heel ver van de Nederlandse cultuur afstaan. Maar dat is dus jammer als je zo een slechte start maakt. Dus daarin ging ik me focussen van, hey, wat voor tools kan ik ze geven om lichamelijk te groeien. Om lichamelijk te zeggen, hey, in Nederland is het belangrijk om je schouders naar achter te doen. Om aan te kijken en niet weg te kijken. Om een stevige handdruk te geven. Dat betekent niet dat je dominant bent, maar gewoon jezelf laten zien.
Maar dan ga je ze aanpassen aan de Nederlandse cultuur.
Ja, is het aanpassen? Of, niet?
Of is dat lelijk gezegd?
Nou, nee, ik vind het interessant een gesprek.
Ik denk dat het een tool is om
verder te kunnen komen.
Ja.
Okay.
Als je in Nederland komt en je neemt mee met waar je vandaan komt, hè, dus wat jij net schetst. En dan mislukken dingen daardoor misschien wel.
Nou, ik weet niet wat de insteek is eigenlijk.
Nou ja, om je succes te geven bij bijvoorbeeld een sollicitatie.
Was dat het idee erachter?
Nou ja, wij wilden met de trainingen de mensen meer zelfvertrouwen geven. Mm-hmm. En meer tools geven om beter te kunnen integreren.
In Nederland dus.
Ja. In Nederland dus. Ja. Ja, want zij kwamen hier voor asiel. Dus een status te krijgen om hier te gaan wonen. Dus, en ik denk dat dat ook niet raar is dat je mag vragen. En ik denk dat de algemene Nederland dat bijna allemaal wel heel erg wenst.
Zeker, absoluut.
Pas je aan.
Ja, ja.
Dus ik denk dat dat helemaal niet verkeerd is. Maar dan vind ik ook wel dat we daar ruimte voor mogen maken. Dat we naar die culturen mogen kijken. Van wat hebben ze nodig om te begrijpen wat de Nederlandse cultuur inhoudt.
En daar stonden ze voor open ook.
Daar stonden ze enorm voor open. En ik zou dat ook zijn. In Zuid-Afrika wist ik dingen ook niet. Dus weet ook niet wat trut betekenen. Sorry dat we er even terugkomen. Maar ja, soms hebben we dat gewoon nodig. Dat iemand je bij je hand meepakt.
En zeker. Zegt,
dit is niet zo handig. Dit is de do's en dit is de don'ts. En daar ging ik daar steeds meer op focussen in mijn trainingen. Dus ik ging al mijn spellen en oefeningen ging erin zetten. En toen merkte ik ook in mijn trainingen dat mensen lopen met zoveel stress door bagage, door trauma, door dat ze in dualiteit leven. Ze hebben twee realiteiten. Ze hebben een thuisland met hun cultuur. En ze hebben nu een nieuwe thuisland, Nederland. Maar met een appje zijn ze zo weer terug met hun gedachten, met hun hart, bij wat er thuis gebeurt. Dat kan iets simpels zijn dat, dat iemand ziek is thuis. Maar het kan ook zo zijn dat een bombardement is geweest. En dan ben je hier in Nederland en dan moet je wel focus kunnen houden voor bijvoorbeeld een toets, een Nederlands examen. Nou, en dan als we van nu even terugkomen naar het hier en nu theaterproject wat ik nu doe. Mm-hmm. Nou, dat komt ook in de voorstelling terug. Ja, hoe ga je ermee om? Je wordt verwacht naar een Nederlands examen te komen, maar je krijgt bericht dat je meest nabije persoon midden in een bombardement zit.
Dat kunnen wij ons niet voorstellen, hè?
Nee, zeker niet. Nee.
Dat hebben we al een paar keer gezegd. Wij hebben natuurlijk nog nooit wat meegemaakt.
We hebben niks meegemaakt, nee, dat klopt.
En
dat is ook zo.
Als je mij midden in Marokko zet, weet ik ook niet hoe ik me moet handhaven, denk ik.
Dan... Je gaat op je eigen manier je overleving gaat aan.
Als vluchteling, hè? Niet als vakantieganger, want dat is echt anders.
Zeker.
Maar goed, je bent nu op Goede Overvlak heen neergestreken.
Ja.
Met hetzelfde doel.
Ja. Ja, nee, ja, ik vind het zo'n mooie doelgroep. Mijn dochtertje van 4, die vraagt: mama, wat doe je dan voor werk? En zeker, dan zeg ik, ja, ik werk met hele moedige mensen. Ik vind ze zo moedig dat ze de overtocht hebben kunnen maken. Soms als eerste, en dan wordt dat gevraagd, waarom mannen? Mannen die gaan vaak als eerste weg. Omdat ze dan omdat die overtocht soms een paar jaar kan duren. Sommigen gaan te voet, sommigen een paar weken. Sommigen hebben de luxe dat er betaald kan worden voor een vlucht. Maar in die overtocht gebeuren de vreselijkste dingen. Verkrachtingen, mensensmokkelaars, afranselingen. En daarom zeggen de mannen, laat mij gaan. Dan probeer ik asiel aan te vragen. Probeer ik te regelen dat er gezinshereniging komt. Zodat jij veilig met de vliegtuig met de kinderen kan komen. Maar als we deze verhalen niet weten, dan krijgen we een verkeerd beeld. Dan denken we, wat doen die mannen allemaal? En waarom niet de vrouwen? Maar daar zit dus eigenlijk een hele liefdevolle gedachte achter.
Ja, en een rationeel ook.
Ja, ja, heel praktisch.
Maar we gingen over het theater op Goede Overvlak heen.
Dank je, ja.
Dat is een hele lange aanloop geweest.
Ja, sorry.
Nee, maar dat is heel prima.
Want als je mij aanzet, dan ga ik door.
Ja, nee, het is een heel boeiend verhaal. En de geschiedenis van hoe jij hier terechtgekomen bent. Hè, wat ik net al zei, je bent op Goede Overvlak beland. Ook om theater te maken. En dat ben je aan het doen, toch?
Ja, ja, ja. Ik vind het fantastisch. Ja.
Maar niet per se alleen met de vluchtelingen dan, toch? Het is een mengelmoes van...
Multiculti, ja.
Ja, vertel. Ja.
Dus ik kwam hier wonen en ik nu 3 jaar geleden. En ik dacht, oh, een prachtig mooi eiland. Maar ik vond het zelf ook best wel ingewikkeld om contact te maken met andere mensen. En ook al ben ik een paar keer verhuisd, blijf soms toch best even zoeken en stoeien.
Dat zou je anders verwachten als je al heel de wereld hebt gezien.
Ja, maar alsnog, dan kan ik ook misschien weer de beide handen persoon zijn. Of de echte overkant.
Oh ja, denk
hier.
Je dan zo, ja?
Nou ja, weet ik niet. Maar nou ja, hier had er ook een woordje voor, toch? De overkanters, dat zijn toch de andere mensen. Hey,
we kunnen elkaar een hand geven wat dat betreft. Maar, nee, maar goed, ik vraag me af hoe dat dan werkt in je hoofd, zeg maar.
Nee, ik merk zelf, heb ik elke 3 jaar nodig om ergens een beetje te landen.
Ik ga even inbreken. Heeft de liefde jou hier gebracht?
Oh, laat iets romantisch ingooien.
Dat is altijd.
Ja. Nee, dat ben ik dan benieuwd. Nee. Ik denk dan, hoe kom je op goede overvlakken?
Ja, dus ik ben van Haarlem naar Rotterdam verhuisd voor de liefde. Dus daar is de liefde. En toen kwam COVID. En toen kwam er ook een heel mooi gezinnetje. Mijn lieve dochter Christine. En toen dachten we, ja, we wonen hier toch wat klein in Rotterdam. En we willen wat groter. We willen meer ruimte. En meer kunnisheid en gezelligheid. En toen gingen we ons inschrijven op allerlei mooie plekken. Waaronder goede overvlakken.
Ja.
En toen hadden we het geluk dat we ingeloot werden. Dus dat was heel bijzonder en dat was heel mooi. Al moet ik bekennen dat ik Goeree nog niet zo goed kent.
Dat was een beetje de uithoek voor Marije.
Het was toch wat meer uithoek dan ik gewend
was. Nou, dat is Zuid-Afrika, maar niet naar Goeree overvlakken.
Ja, het is ook iets heel anders.
Het is ook een bijzonder eiland met een andere cultuur. Dus dat was in het begin wel ook wel even zoeken. Maar ik heb Goeree van ook weer van de beste kant leren kennen. Na 2 maanden brak ik mijn schouder. Heel ongemakkelijk bij een val van een paard. En ik dacht, oh nee, we zitten hier voor onze onbekende plek. Want we kennen hier niemand.
Op het onbekende eiland.
Ja, je hoorde het. Ja, ik durf er niet af te maken.
Ik wel hoor. Kinderen voor kinderen.
Ja, op het onbekende eiland. Oké. Maar wij kenden hier helemaal niemand. En al onze familie woont 1 uur of 1,5 uur vandaan. En ik had toen, mijn dochtertje was toen 2,5. Dus wij hadden wel een beetje paniek van oeps, nieuwbouwhuis. Maar ja, ik kon ineens niks meer, want ik had een gebroken schouder. En ik heb 6 weken morfine gekregen ervoor, want het was behoorlijk intens. Ja,
was je in een andere wereld terechtgekomen?
Een hele andere wereld. Ja. Ook een bovenwonderlijke wereld. dus dan ben je hier, dan ben je toch wel van, oh, hoe gaan we dit doen? We zijn allebei ondernemer, mijn man en ik.
Okay.
Dat betekent als je niet werkt, heb je geen inkomen. Nou ja, dan was ineens, zeg maar, salaris viel weg voor een aantal weken, maanden. Want de schouder moest herstel hebben. En mijn dochtertje had mijn keihard nodig. Want ja, de luis moest vervangen worden en eten en alles. En wat ik daar echt uniek van Goeree Overflakkee vind, is dat ik meldde dat even bij de gemeente waar ik hier naar de kerk ga. De Evangelische Gemeente, Lageroy. En ik hielp daarbij de crash van mijn dochtertje daar ook naartoe ging. En toen zei iemand, ik kom morgen langs. En ik kwam op gesprek en die zei, joh, wat heb je nodig? Toen zei een beetje ongemakkelijk.
Alles.
Alles, ja. Ik kon niet koken, alles. Dus mijn man zei ook, ja, ik ben eigenlijk mantelverzorger. En ik moet eigenlijk voor 2 salarissen
gaan zorgen.
En ik moet ook nog voor de kleine gaan zorgen. Dus hoe dan dit? En toen hebben we een plan opgesteld van, nou, je hebt eigenlijk dus 3 dagen in de week oppas nodig. Want ik werkte 3 dagen in de week. En het zou heel fijn zijn als er misschien wat maaltijden zouden zijn. Nou, zo heerlijk praktisch dat bedacht werd. En dat hebben ze 3 maanden gegeven, de gemeente. 3 maanden lang is er maaltijden 3 keer per week gebracht. Nou, echt chapeau. Dat vind ik zo fantastisch.
De gemeente van de kerk bedoel je, hè?
Ja, goeie, trouwens. Ja. Terechte vraag. De gemeente van de kerk, ja.
Ja.
Maar ook buren. En ik heb dan op 7 verschillende plekken gewoond. 8 verschillende plekken inmiddels. In Nederland en buitenland. Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. En zeker niet als je mensen niet kent. Dat een gemeenschap opstaat. En daar dan voor je
wil zijn. Ondersteunt.
En je ondersteunt.
Ja.
En dat is ook heel ongemakkelijk. Maar ook fantastisch warm. En toen heb ik daardoor eigenlijk weer heel veel mensen mogen leren kennen. Maar dat vind ik wel het eiland hier. Dat ik merk dat als je in de binnencirkel zit. Ik weet niet of je daarover mag spreken. Maar als je in de...
Nou ja, ik denk dat het helemaal niet erg is om dat zo te doen. Ik denk dat er op Goeree Overflakkee, dat heb je overal. Of je nou een klaslokaal hebt met pubers, er zijn altijd subgroepjes.
Ja, tuurlijk.
Het is nooit één geheel.
Nee.
En dat heb je in een grote gemeenschap, heb je dat ook. Hè? Neemt het Goeree Overflakkee als grote gemeenschap. Dan heb je ieder dorp. En ieder dorp heeft ook weer zijn subgroepen waar je wel of niet bij hoort, wel of niet bij wil horen. Maar als je dus ergens bij hoort, dan is die steun er. Dat is eigenlijk wat je ervaren hebt.
Ja, maar ik denk dus dan wel sterker dan sterk. Ik weet het, ik vond het gewoon zo bijzonder dat je voor een onbekende zoveel moeite gaat doen. Een vrouw die had corona en ze zei, ja, maar ik ga wat eten regelen. Kom op, dat is mijn taak. Nou ja, ik denk even aan jezelf. Hallo, rustig. Wij overleven echt wel een avondje. Wow.
Maar dat horen we ook wel meer, hoor.
Dus
inderdaad.
De loyaliteit, de trouw, de toewijding.
Ja, dat is er ook toch weer wel, hoor. Ja, ja. Ja.
En zou dat niet met het eiland te maken hebben? Ja, jullie kunnen dat beter misschien zeggen dan ik.
Ja, weet je, ik heb altijd op het eiland gewoond. Dus ik heb ook geen ander kader. Hmm. Ik weet het niet.
Nou ja, in de stad, de vluchtelingen, de asielzoekers, staathouders, in mijn trainingen vragen ze altijd: hey, en kan ik dan met mijn buren mijn beste maatje worden? En dan hebben we een pijnlijk momentje. Dat ik denk: hoe ga ik dit formuleren? Ja. Dit wordt een keihard moment. En dan zeg ik: nou, eigenlijk in de dorpen is er een kans. In de stad moeilijk tot nauwelijks. En dat is het dorp waar ik ben opgegroeid, Wateringen. Heb ik ook met mijn buurmeisjes buiten gespeeld. En nu in dit dorp, dat ik merk dat ik contact heb met mijn buren. Mm. Maar bij al die andere plaatsen kreeg ik nauwelijks contact.
Okay. Nou, ik heb natuurlijk een 12 jaar in Rotterdam-Zuid op Katendrecht gewerkt. En daar had je ook wel... Maar Katendrecht was natuurlijk vroeger ook een aparte gemeenschap. En daar heb ik wel bij de oudere bewoners gevoeld dat er ook een hele hechte groep is. En die ook heel veel voor elkaar deed en doet. Mooi. Zoals ze dat nu kunnen. Maar dat is Rotterdam. Mm. Maar niet echt de binnenstad, zeg maar. Dat is Katendrecht is echt zo'n schiereilandje of zo, vind ik.
Ja.
Dus daar heb ik dat wel gevoeld, dat er was.
Mm. Maar zijn misschien de wat oudere mensen ook nog op het eiland die dat zich nog heel erg aantrekken. Om voor mensen te zorgen. Mm. Als ze zien dat er iets aan de hand is.
Ja, maar je hebt niet per se oudere buren, denk ik. Of in de kerk zijn niet alleen oudere mensen.
Nee, is ook een aanname,
dat
hoor.
Is waar. Maar ik denk wel, om eerlijk te zijn, dat de oudere mensen misschien net daar wat meer ook...
Hulpvaardiger.
Ja, meer erop reageren.
Ja, maar je hebt natuurlijk...
Maar ik heb inderdaad een jongere buur waar we leuk contact mee hebben. En een oudere buur. Okay. Dus dat is
maar
wel
de jongere buren, of de jongere mensen in je omgeving, die zijn ook allemaal aan het werk. Die hebben ook allemaal een baan.
Ja.
Of kinderen.
Ja.
Weet je wel, vroeger had je natuurlijk dat de vrouw meer thuis was. En de man werkte. Mm. En dan was hulpvaardigheid ook makkelijker uit te delen. Of hoe zeg ik dat? Dat zeg ik niet helemaal goed. Die vlagje.
Te geven.
Maar als je natuurlijk nu buren hebt of mensen om je heen en beide werken en hebben dan ook nog kinderen, dan heb je gewoon een hartstikke druk leven. Ja. En dan wil je misschien wel helpen. Maar ja, aan de andere kant, jij bent misschien toch ook wel geholpen door mensen die zo'n druk leven hebben, die toch een gaatje voor je vrijmaakten.
Ik was er zo ontroerd over. Ja. Van wauw, dat je dat doet voor mij en voor ons gezin. Super, dankjewel.
Mm-hmm.
En ook heel eng om dat te mogen ontvangen van onbekenden.
Geven is makkelijker als ontvangen.
Nou, maar wel ook weer dat ik dacht, nou, dat is echt, hier kan ik enorm van leren. In dat kleine daar gewoon voor de ander zijn. En dan gewoon een maaltijd aanleveren. Hoe belangrijk dat kan zijn voor een persoon om even door een periode heen te komen.
Ja. Heel mooi.
Even terug naar het theater.
Heel goed.
Terug naar
niet
theater.
Normaal.
Nou ja, het is beren interessant allemaal. Maar je bent nu op Goeree-Overflakke in Middelharne, Sommelsdijk of in welk dorp? Maakt dat uit?
We zijn nu in Sommelsdijk aan het repeteren, maar we gaan daar in Dicus optreden.
Ja, snap ik.
En dat is van alle gemeentes samen. Dus mensen komen echt overal vandaan om met de voorstelling mee te werken.
En aan wat voor voorstelling werk je nu?
Ja, dus de voorstelling heet Niet Normaal.
Mm-hmm.
Gekozen op wat de mensen nu ook heel vaak zeggen. Niet normaal wat er gebeurt. Ja, ik wilde heel graag een groep samenstellen waarin het een beetje evenwichtig was. De Vlakleenaar, de Nederlander met de nieuwkomer. En de nieuwkomer is dan de persoon met migratieachtergrond. Dus ik heb 10 verschillende culturen. Van Venezuela, Syrië, Jemen, Spanje, Marokko, Portugal... moet ik ze nu allemaal opnoemen? Afghanistan.
Ja, dat is als je daaraan gaat beginnen, vergeet je er één.
Ja, dat is gevaar. Nu voel ik hem al en denk ik, ik ben vast een Gambia. Ja. Ja.
10 verschillende. Ja. Maar ook de overkanter en de Vlakkeenaar. Zitten die er ook tussen?
Ja, zeker. Ja.
Oh, dat is leuk. Ja. Dat is ook wel een beetje jouw streven geweest, hè, denk ik. Om het niet normaal te maken met niet alleen per se een vluchteling. Ik bedoel, uit Portugal hoef je geen vluchteling te zijn, toch?
Nee, precies. Nee,
maar is iemand gewoon die hier is komen wonen ooit als arbeidsmigrant misschien binnengekomen? Of maakt ook niet uit, maar...
Ik denk waar je misschien naartoe wil, van waarom doe ik het toch? Ben je aan het zoeken ernaar? Ik merkte dat hier op Goeree-Overflakke dat er best wel zwart-wit werd gesproken over vluchtelingen. En ons kantoor vroeg van, joh, heeft u wel eens iemand gesproken? Heeft u een statushouder gesproken bij asielzoeker? Nee, maar ik heb dat artikel gelezen. En mijn buurman zei nog dit. En bij die verjaardag zei iemand nog dat. En dat Dat snap ik. Dat is gewoon wat het leven is. Dat we dingen overnemen van elkaar. En tegelijkertijd zit er denk ik ook echt een groot gevaar achter. Want ik kon de meeste verhalen die waarmee ze kwamen, kon ik het weer leggen. Dat ik denk, ja, maar zo is de praktijk niet. Dit is niet wat ik de 9 jaar door heel Nederland heb gehoord en gesproken met mensen. En natuurlijk, in elke groep zitten rotte appels, zitten niet zo leuke mensen of die echt vreselijke dingen doen. Dus dat zit in een bedrijfsleven waar je altijd soms zo eentje hebt rondlopen. Dat heb je in de klas, dat heb je overal. En dat heb je dus ook onder de asielzoekers en statushouders. Ja. Maar ik vind soms wel heel verdrietig dat er te veel nadruk wordt opgelegd op de rotte appels van een groep. Mm. En dan van deze groep. Dus ik wilde inderdaad mensen meer samenbrengen. En ik merkte dat ik dacht, ik zou wat meer de brug willen zijn of willen slaan samen om te ontdekken, is dat nou werkelijk waar? Ja. Dat die ander zo raar en zo stom en zo gek is. Dus dat was mijn insteek om in 12 avonden met elkaar in gesprek te gaan door middel van theateroefeningen. En wat ik wilde, dat de Nederlander met de nieuwkomer, de migrant, samen leuke, stomme, gekke oefeningen doen, waarop ze samen kunnen lachen, huilen of chagrijnig zijn. Doet Marije nu alweer deze oefening of niet? En ik denk, daarin herkennen we elkaar. We hebben allemaal dezelfde emoties. We hebben allemaal de emotie van boosheid en enorm blij zijn en intens verdrietig over iets zijn. En ik denk dat we eigenlijk veel meer hetzelfde hebben. Maar ja, er zijn natuurlijk inderdaad culturele veranderingen, culturele andere gewoontes. En dat mag ook bestaan.
Dat mag zeker bestaan. Dat mag zeker bestaan. Maar in basis zijn we allemaal gelijk.
Ja.
Wanneer is er iets te zien van jullie?
Ja, nou ja, dus binnenkort al. Ja, dus 28 juni in Ticus en 5 juli. En je kan kaarten reserveren bij nietnormaaltheater.nl.
Is het in de avond?
Ja, zaterdagavond. Kom om 8 uur naar Ticus. Je krijgt een drankje inclusief in het kaartje. €15 voor een kaartje.
Nou, ja. Nou, dat is te doen.
Nee, ja. En we hebben daar na afloop ook een interactief nagesprek. Om gewoon echt met de spelers in gesprek te gaan.
Oh, wat goed.
Van, ja. Hey, je zei er iets, kan je me daar nog wat meer over vertellen? En de verhalen zijn echt van de mensen hier op Goeree. Dus ik heb heel erg gezocht naar, wat is jullie verhaal? Wie ben jij, de Nederlander? Waar loop jij mee? En de migrant? En wat kunnen we leren van elkaar? Dus je gaat echt een reis maken, een belevingsreis langs allerlei culturen. Dus je gaat een gedicht horen. Je gaat een muziek horen van Venezuela. Je gaat iets Syrisch meemaken. En persoonlijke verhalen. En dat is denk ik wel heel uniek. Want misschien hoor je wel iets van je eigen buurman. Wat je helemaal niet wist.
Ontzettend interessant, ja. Ja. Hoeveel kaartjes heb je?
Nou, het gaat hard, om eerlijk te zijn. Dus de mensen moeten wel snel zijn. Ik ga morgen nog even een afspraak hebben met Dicus om even de laatste check te hebben of we al niet uitverkocht zijn.
Mm-hmm. En anders nog een extra voorstelling.
Ja, wie weet.
Nou, wie weet. Ik denk dat we wel tegen de uitverkoop gaan komen. Dat het uitverkocht zijn. Maar ja, dat is ook mijn hoop en mijn wens. Dus tuurlijk, we gaan het zien. Maar het is natuurlijk leuk ook als je elkaar bemoedigt en kan zien. En nieuwsgierig mag zijn, ja.
Als die voorstellingen geweest zijn, is het dan voor jou klaar met dit project? Heb je dan alweer wat anders op stapel staan?
Dus ik heb gelukkig heb ik de rijkdom dat ik nu allemaal mooie projecten heb lopen. Maar dat is wel inderdaad, het houdt wel ergens op. En mijn hoop is dat de groep zichzelf de duurzame relaties verder aangaan. Dus dat er wat meer verbinding komen. Want dat is ook wel wat ik heel erg hoor tussen de Vlakkeenaar, de overkanter of de migrant, de nieuwkomer. Er is echt wel heel veel verborgen eenzaamheid. Echt, vind ik echt jammer.
Ja.
Dat in mijn borstkanker, dat in je eentje hebt moeten doorstaan. Omdat je niemand kende. Hm. En dat je dan in Otgensplaat alleen woonde. En waarom wist niemand ervan, zodat iemand met je mee kon huilen of met je mee kon gaan?
Ja, of je kon steunen.
Precies, ja. Ja. Wat ik denk nog wel zeggen is dat ik echt super trots ben op de spelers. Want het is heel moedig om je zo open en kwetsbaar te stellen. Open te stellen naar de Nederlander. En ook voor de Nederlander om je open te stellen naar de ander. Naar de vreemde ander. Hm. En maar ik zie dat de Nederlanders groeien van, oh, ik besef nu eens dat het heel bijzonder is om op een verjaardag al je dierbaar om je heen te hebben. Dat sommigen dat echt zeggen van, wow, dat besef ik me nu. En dat de migrant of de nieuwkomer zegt, hè? Ik kom voorbij de hand van de Nederlander, hè? Waar we altijd alleen maar handen schudden. Mm. Nu krijg ik ook een omhelzing. Waar ik dat in jaren niet heb gehad. Waar dat wel normaal was in diegene's cultuur. Mm-hmm. Dus ik ben super trots dat die verhalen worden gedeeld. En dat ze dat ook in een andere taal, in de Nederlandse taal, gaan delen straks op het podium.
Mooi, heel mooi.
Niet normaal, toch?
Nee, dat is niet normaal.
Niet normaal,
dat is, onthouden, niet normaal.
Niet normaal.
Dankjewel voor jullie tijd. Ook.
Uiteraard, jij heel erg bedankt en heel veel succes de komende tijd.
Tot de volgende keer.
Graag, heel graag.
Snel, veilig en stijlvol? Ontdek BeSafe Charm, een medisch sieraad met QR-code waarmee hulpverleners direct jouw belangrijke info zien. Ideaal bij bijvoorbeeld epilepsie, dementie of voor sporters en ouders. Check BeSafeCharms.nl of volg @BeSafeCharm op Instagram. BeSafeCharm, jouw veiligheid in één scan.